En het is moeilijk om het zomaar samen te vatten. Wat ik wil doen, oh, hier staat het al, mooi. Er is een christelijk vermoeden. En in oude en andere tijden zouden we zeggen dat het een dogma was of een leerstelling. Nou, ik noem het maar in 2009 een vermoeden. En het vermoeden is als volgt. Mensen die het bestaan van zonde ontkennen, zijn veroordeeld tot zelfvernietiging. En ze zijn ook nog, ze dragen daarmee ook nog hun omgeving mee te sleuren. Hun kinderen, hun tuin, hun land. Mensen die het bestaan van zonde ontkennen zijn veroordeeld tot zelfvernietiging. Ze nemen een omgeving mee, maar zonde erkennen zet het verhaal van Gods verlossing in gang. Nou, dit vermoeden vormt de achtergrond van deze preek en van de vorige en ik denk ook wel van de komende preken. Maar het is wel zo dat dit vermoeden aan fundamentele twijfel onderhevig is of misschien zelfs wel collectief geheugenverlies. Want je hebt een generatie mensen die zijn opgegroeid met zonde. Die heb je. Maar zelfs bij die mensen, of ze het beseffen of niet, is het woord zonde aan slijtage onderhevig. Want een van de dingen die gebeurd is, is dat die mensen, ik denk ook wel terecht, die hebben die alomtegenwoordigheid van het woord zonde bekritiseerd. Je kon op een vergadering zitten die supergoed verliep. En aan het eind werd er gebeden dat of God alle zonden zou willen vergeven. En dan dacht je van, welke zonde, wat is er nou fout gedaan? Nou, die groep mensen is op zijn minst allergisch geworden voor het woord zonde. Maar er is ook een andere groep mensen. Daarin komt dat woord zonde niet eens in hun vocabulaire voor. Ze zullen het nooit gebruiken. En dan heb je twee groepen mensen. En ik weet niet welke groep makkelijker te overtuigen is van dit vermoeden. De groep die er allergie voor voelt, of die zegt van nou, dat weet ik allemaal al, of de groep die het woord eigenlijk nog niet kent. En ik heb ook niet de illusie dat ik met één preek de boel weer levend kan krijgen, maar het is eigenlijk wel mijn bedoeling. Want als het vermoeden juist is, dan is het wel heel belangrijk. Nou, vanmiddag gaan we de tekst induiken, die versen 14 tot en met 19. Ik wist al dat ik een aantal keren over dit onderwerp ging preken. Maar toen ik de vorige keer dat hoofdstuk voorlas, dacht ik, ik moet hier ook gewoon in detail gewoon wat uitleg over geven. Wat staat er nou eigenlijk? Wat hebben we gelezen? Dus, en toen ik er deze week mee bezig was, ontdekte ik al, nou, er is nog veel meer dan er staat, dan ik jullie kan vertellen. Maar ik ga in ieder geval wat doen. Wat laten zien. En mijn bedoeling is eigenlijk dat jullie nieuwsgierig worden. Hé, dat woord zonde, daar kunnen we wel wat mee. Die teksten die zijn misschien toch niet zo bekend als we dachten. En het heeft misschien ook wel heel veel met mijn leven te maken. Nou, dat is het. We gaan dus gewoon goed lezen. Eerst een overzicht en daarna in meer detail. Wat God zegt tegen de slang, tegen de vrouw en tegen de mens. Nou, weet je, van een afstandje bevestigt dit hoofdstuk al het vermoeden wat hier achter mij staat. Want Adam en Eva zeggen alle twee, hey, wij zijn onschuldig. Wij hebben het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan, zegt Adam. Als er al iets fout is gegaan, dan heb ik het niet gedaan. Die vrouw die u mij hebt gegeven. En ik denk dat Adam echt meende wat hij zei. Ik denk dat het te makkelijk is om te zeggen, oh, Adam begaat hier als een tweede overtreding. Eerst deed hij iets wat niet mocht en daarna liegt hij er nog over. Nee hoor, ik denk echt dat Adam het meende. Dat Adam zei, ik ben onschuldig, het is die vrouw. En dan maakt het een stuk makkelijker om je te identificeren met Adam. Hè? Wij hebben het ook nooit gedaan, tenslotte. Adam ook niet. Onschuldig, zegt Adam. En ze pleiten niet alleen onschuldig. Ze ontkennen niet alleen de zonde, de eerste. Maar ze nemen zichzelf en hun kinderen ook nog mee in een hele cyclus, een hele rij van zelfvernietiging. God zegt, stof ben je en tot stof zul je weerkeren. En in het volgende hoofdstuk lezen we de eerste broedermoord. Ze nemen iedereen mee. En tot slot, de deur gaat ook nog eens voor hen dicht. God zegt, tot ziens. Dag Adam, dag Eva, dag slang, de deur gaat voor jullie dicht. Zolang jullie zeggen dat jullie onschuldig zijn, kan mijn werk nog niet beginnen. En zo vind je alle drie de onderdelen van het vermoeden in dit verhaal terug. En de positie van het verhaal in de Bijbel, direct na de gastvrije schepping, geeft al aan dat het waarschijnlijk om iets heel fundamenteels gaat. Nou, dit is zomaar van een afstandje. Nou, meer detail. De woorden van dit Bijbelgedeelte, dat is Hebreeuwse poëzie, dat kun je zien. En wellicht is dat bij velen van jullie ook wel bekend. Je kan dat zien aan de manier waarop de tekst is weergegeven. Het is een gedicht. Maar het is goed om te weten hoe zo'n Hebreeuws gedicht in elkaar zit. Dan begrijp je het wat beter. Als de Hebreeën gingen dichten, dan zeiden ze dingen vaak dubbel op. Hè? Wij rijmen. Nou, dat doen ze ook wel wat met klank. Nou, dat merk je al helemaal niet in de vertaling. Ze doen wel wat met klank, maar vooral zeggen ze de dingen dubbel op. En dat zie je hier ook, hè? In vers 14. Het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af. Eigenlijk twee keer hetzelfde. Alleen, het begint met het vee en daarna in het tweede zinsdeel wilde dieren. Dus het vult elkaar aan. Maar het lijkt op twee keer hetzelfde. En nog een voorbeeldje. Tegen de vrouw zegt God, je zwangerschap maakt je tot een zware last. Zwoegen zul je als je baart. Eigenlijk ook twee keer hetzelfde. Of je zou kunnen zeggen, begin met de zwangerschap en het tweede gedeelte gaat over het laatste gedeelte. Versterkt het nog eens. Maar twee keer hetzelfde. En aan het eind ook. Dan zegt God, totdat je terugkeert tot de aarde waaruit je bent genomen, stof ben je, en tot stof keer je terug. Je hoort de dingen dubbel op. En als je psalmen gaat lezen of andere gedeelten in de Bijbel, zul je zien dat heel vaak op die manier de dingen worden gezegd twee keer. En dat geeft vaak ook wel aan dat het belangrijk is. En soms versterkt het elkaar, soms is het precies het tegenovergestelde. In onze tekst, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel. Die twee horen ook bij elkaar en die laten twee kanten van één zaak zien. Maar het is Hebreeuwse poëzie. Nou, en wat zegt God dan? God de Heer zei tegen de slang, vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. En God vervloekt de slang. En aan het eind zie je, zegt God, vervloekt is de akker. Maar de mens vervloekt God niet en zijn vrouw ook niet. De akker en de beesten wel, maar de mensen niet. Vervloekt ben je. En ik vroeg me af, is het een constatering van God? Of spreekt hij een vervloeking uit? Je kunt natuurlijk zeggen, nou, dit is dus vervloekt. Of zegt God, ik vervloek jou. Dat is wel een verschil, toch? Als Noach later wordt geboren, dan zegt zijn vader, deze zoon zal ons troost geven voor het werken en zwoegen. Nou, dat hoor je ook alweer poëzie, hè? Werken en zwoegen. Zwoegen dat ons deel is, omdat de Heer het akkerland heeft vervloekt. Dus Noach's vader zegt, God heeft vervloekt. Het is geen constatering geweest van God, maar God deed het daar. In Romeinen 8... daar vertelt Paulus ook over wat hier gebeurt. Je kunt het erbij zoeken, Romeinen 8. Daar zegt Paulus, de schepping ziet er rijkhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen. De schepping is ten prooi aan zinloosheid. Nou, dat is wanneer je vervloekt bent. Hè? Dan ben je ten prooi aan zinloosheid. En Paulus zegt, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. En dan is natuurlijk de vraag, ja, wie heeft de schepping daaraan onderworpen? En waarschijnlijk kom je uit, maar bij dezelfde conclusie als de vader van Noach. God heeft het gedaan. Maar Paulus zegt het wel wat voorzichtiger. En ik denk dat die voorzichtigheid ook wel terecht is. Om daar terughoudend mee te zijn. Vervloekt ben je. Maar nu doet onze vertaling wel iets raars. Er staat, vervloekt ben je dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden. Wilde dieren wenden zich af. En weet je, het staat er niet. Het is echt heel raar. Het staat er gewoon niet. Er staat, en dan kun je thuis naar allerlei vertalingen controleren. Er staat, vervloekt ben je onder alle vee en onder alle wilde dieren. Er staat helemaal niet dat die beesten zich afwenden. Er staat alleen, vervloekt ben je onder alle vee en onder alle wilde dieren. En misschien is er zelfs wel bedoeld, vervloekt ben je boven alle vee en boven alle wilde dieren. Oftewel, van alle wilde dieren ben jij het meest vervloekt. Dat is niet zo'n gekke vertaling. En die sluit ook wel aan bij de woorden van Paulus. Hè? De hele schepping is aan zinloosheid onderworpen. Zonde heeft een allesvernietigend effect. Zonde stopt niet bij de slang. Zonde stopt ook niet bij de mens en zijn vrouw. Maar uiteindelijk verwoest de schepping, de zonde, alles. Mensen met hun verantwoording, maar ook alle dieren. De hele schepping, alles. Maar van die vervloeking treft de slang, wordt de slang het meest getroffen. Vervloekt ben je dat je dit hebt gedaan. Boven alle vee en boven alle wilde dieren. Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten. Nou, dat is poëzie, hè? Toch? Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten. En dan denk je, ja, verliest de slang hier zijn poten. Ik weet zeker dat er mensen zijn die hebben gedacht. Ik dacht, hier staat het toch, hè, dat de slang vroeger eerst poten had en nu gaat hij kruipen. Maar misschien is het toch, na 40 jaar ontdek ik, het is wat te simpel die conclusie. Als je gaat zoeken op kruipen in het stof, kom je bijvoorbeeld bij Psalm 72. En daar staat, laat de woestijnbewoners voor hem buigen, zijn vijanden likken het stof. Hey, de verliezer kruipt op zijn buik. Wij zeggen het toch ook, als je verloren hebt, dan bijt je in het stof. Of je nou poten hebt of niet, je bijt in het stof. Verliezer, ja, want vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw. Tussen jouw nageslacht en het hare. Er wordt blijkbaar gevochten. En die slang dreigt te verliezen. Het opmerkelijke aan die regel is trouwens, en ik heb er geen verklaring voor, maar het viel me wel, alhoewel, nee, ik ga er wel wat over zeggen. Er staat, vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Dus tussen het nageslacht van de slang en het nageslacht van de vrouw. En als je gaat zoeken in de Bijbel, het gaat altijd over het nageslacht van de man. Nooit over hier wel, nageslacht van de vrouw. De vrouw zal zwanger worden en een zoon baren. Daar moest ik aan denken. Op belangrijke momenten dan is het opeens wel belangrijk. Dat die vrouw een kind krijgt. Zij verbrijzelen je kop. Jij bijt hen in de hiel. Nou, die woorden, samen met het voorafgaande, wordt wel de moederbelofte genoemd. Hè? Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Zij verbrijzelen je kop. Jij bijt hen in de hiel. De moederbelofte is wel opmerkelijk, want God is tegen de slang aan het spreken. En wij horen een belofte aan de moeder. Het is ook weer niet zo gek, want er lijkt wel een goede afloop door te klinken, tenslotte. Die kop, de slang verliest zijn kop. Maar misschien moeten we nog wel voorzichtiger zijn. Misschien is verbrijzelen wel te sterk. En gaat het niet over verbrijzelen, maar over bedreigen. De Willibrord-vertaling. En het is opnieuw, het is niet de enige. Die vertaalt als volgt. Het zal jouw kop bedreigen en jij zijn hiel. God zegt dan, er zal een voortdurende strijd zijn tussen jou en de vrouw. Tussen jouw nageslacht en het nageslacht van de vrouw. En het is nog maar afwachten hoe het afloopt. Zegt God nog helemaal niks over de uitkomst. En juist omdat zonde in onze tijd niet zulke sterke papieren heeft, is het goed om daar eens bij stil te staan. Want heel veel positief denken is ook wel eens wishful thinking. En niet elke bedreiging is een kans. Dat is gewoon niet waar. Er is op dit moment nog niemand in Ede die zich schuldig voelt. En God gaat Adam en Eva eerst gewoon nog wegsturen. We zijn eenvoudig nog weg nog bij dat eerste gedeelte van het vermoeden. Mensen die het bestaan van zonde ontkennen, dreigen zichzelf te vernietigen. Daar zijn we nog aangeland. En het is veel te snel om hier van alles al te willen zien. Laten we in onze tijd maar even wachten. Dan komen we bij de vrouw. Tegen de vrouw zei hij: je zwangerschap maak ik tot een zware last. Zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren en hij zal over je heersen. Nou, over het eerste hoef ik niet zoveel te vertellen. Het is natuurlijk zo. Over het tweede nog iets aardigs. Want wat wil die man, wat wil die vrouw nou van haar man? Hè? Je zult je man begeren. Nou, misschien wil die vrouw wel iets anders dan aan sommigen van jullie op het eerste gezicht denken. In Genesis 4, vers 6, dan is God in gesprek met Kaïn. En dan zegt God: waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken. Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begeerig om jou in haar greep te krijgen. Maar jij moet sterker zijn dan zij. God zegt tegen Kaïn: er zit een machtsstrijd bij jullie. En die zonde die probeert natuurlijk te winnen van jou, maar jij moet zorgen dat je sterker bent. Je zult je man begeren en hij zal over je heersen. Er is een machtsstrijd aan de gang. God heeft die man en die vrouw aan elkaar verbonden. Maar wat er nu gebeurt is dat er een machtsstrijd ontstaat. Die vrouw, God zegt tegen de vrouw: jij zal proberen de baas te spelen, maar uiteindelijk zal je man over je heersen. Nou, ik vertelde een vorige keer dat scheppen scheiden en inkleuren is. Of scheppen of scheiden en verbinden. God scheidt het licht van het donker. En dan verbindt God het licht van de dag. En zo heeft God de man en de vrouw ook aan elkaar verbonden. Dat is scheppen. Maar je zult je man begeren en hij zal over je heersen. Dat is een hele zware dreiging. Een hele zware... Een dreiging is een goede woord, niet? Ja. Een zware... Wat is het goede woord voor dreiging? Een zware dreiging. Van de verbonden, een zware bedreiging voor de verbondenheid tussen man en vrouw ligt hieronder. Nou, dan de man. Tegen de mens zei hij: je hebt geluisterd naar je vrouw. Nou, dat is op zich niet verkeerd. Toch? Als mannen luisteren naar hun eigen. Nee, dat is volgens mij niet verkeerd. Maar dit is hier natuurlijk bedoeld. Je hebt je vrouw gehoorzaamd in plaats van mij. God kwam niet op de eerste plaats. Dat is het probleem. Je hebt gegeten van de boom die ik je had verboden. En in de volgende 3 regels gaat het dan 5 keer over eten. God zegt: je hebt gegeten van de boom waarvan ik zei dat je niet van mocht eten. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan. Zwoegen zul je om ervan te eten. Je leven lang. Dorens en distels zullen er groeien. Toch moet je zijn gewassen eten. Zwetend zul je je brood eten. Heel subtiel zegt God: je hebt gegeten en nu wordt eten je ondergang. En in andere Bijbelgedeelten gaat het ook over mensen van wie hun buik hun God is. Nou, de Bijbel geeft nergens een mooie definitie van wat zonde is. Maar ik denk dat deze regels wel een heel eind komen. Tim Keller die omschrijft zonde als: zonde is van goede dingen de hoogste dingen maken. Dingen die op zich goed zijn worden het allerbelangrijkste in je leven. In het Engels zegt hij: zonde is the making of good things into ultimate things. Nou, het woord ultimate zou je kunnen vertalen met ultiem, maar dat vind ik wat lastig. Maar het gaat erom dat dingen die op zich goed zijn worden het allerbelangrijkste. Nou, daar kom ik op een later moment wel op terug. Maar het is wel wat God de mens verwijt. Je hebt je vrouw gehoorzaamd en dat is op zich goed. Maar je vrouw gehoorzamen boven mij gehoorzamen, dat is niet goed. Eten is goed, maar op het moment dat eten het allerbelangrijkste wordt, dat is niet goed. Van goede dingen de belangrijkste dingen maken. En dan eindigt God met deze woorden: stof ben je en tot stof keer je terug. Een van de eigenschappen van zonde en ook daar zal ik een andere keer nog meer over vertellen, is een van de eigenschappen van zonde is dat je niet kwijtraakt. Zonde raak je gewoon niet kwijt. Het vermenigvuldigt zich. Het verspreidt zich. Het besmet mooie dingen. Je raakt het gewoon niet kwijt. En misschien is wel de enige manier om zonde kwijt te raken, de dood. Zonde, als zonde een eind moet hebben, dan moet er misschien ook maar dood komen. En wie thuis is in de Bijbel, hoort daar natuurlijk ook het verhaal van het sterven van Jezus in terug. En opstanding. Maar dat is voor een andere keer. Het is wel een donker verhaal, hè, tot nu toe. Waar zijn nou de lichtpuntjes? Nou, één lichtpuntje heb ik al genoemd. De vrouw zal zwanger worden en een zoon baren. Nou, als je bekend bent met de Bijbel, hoor je daar Jesaja 9 in het geboorteverhaal van Jezus. Maar het is niet erg als je dat gemist hebt. De Bijbel vertelt ook dat God niet heeft gewacht met zijn plan totdat de mensen zonde erkenden. En God gaat verder, denk maar aan Abraham. God kiest Abraham uit. Nou, daar gaan we straks ook over nadenken en volgende preken. En een Joodse uitleg over Genesis, daar zegt God het volgende. Ik zal eerst Adam maken en als hij afdwaalt, stuur ik Abraham om het op te lossen. Een donker verhaal, maar waar zijn de lichtpuntjes? Ja, ik dacht ook. Mensen die het bestaan van zonde ontkennen, gaan ten onder aan zelfvernietiging. Misschien is het ook wel goed om af en toe bij die donkere kant te blijven. Even daar stil blijven staan. We weten dat we het gaan hebben over gastvrijheid. En is het nu ook tijd om te zien dat er ook echt een donker verhaal is. Dat het allemaal niet zo vanzelf spreekt. En daarom heb ik heb dat laten zien denk ik ook, laten zien dat er misschien nog wel wat minder hoop zit in dit verhaal dan we er graag zo in willen horen. Oh, we willen zo graag naar het einde toe. Maar eerst eens even kijken hoe het is. Als we echt gastvrijheid bij God willen ontvangen, dan is het ook goed om te ontdekken hoezeer we die gastvrijheid nodig hebben. Het is natuurlijk uiteindelijk niet de bedoeling. Ik zei, ik ben in 41 jaar nog geen zondaar tegengekomen. Kijk, de conclusie moet natuurlijk zijn, goh, sta jij nooit voor de spiegel dan? Het gaat natuurlijk niet om zondaren zonde bij andere mensen aan te wijzen. Het begint ermee. En daar schaar ik mezelf net zo bij. Is dat we weer ontdekken, hé, dit gaat over mij. Ik ben wel heel erg vervreemd van God. En dan, dan gaat het verhaal van Gods verlossing in werking gezet worden. En daar gaan we zien hoe bijzonder God is, hoe groot zijn liefde voor ons is. We hebben ergens gelezen dat een mens heeft geen grote liefde dan zijn leven te geven voor zijn vrienden. Maar de Bijbel zegt dat Jezus zijn leven heeft gegeven voor ons toen wij nog vijanden waren. Nou, ik hoop dat deze preek en de preek hiervoor en hierna jullie aansporen om nieuwsgierig te worden, om dat woord zonde weer eens nieuw leven in te blazen. Dat het niet iets is van, nou ja, ver weg of iets wat we hebben weggestopt, maar dat we zien van, hé, dit is iets wat de wereld laat draaien, maar ook de wereld laat draaien richting de vernietiging. En dat we dan ook nieuwsgierig worden naar het verhaal van God. We gaan zingen uit Opwekking 313 en dat vertelt natuurlijk het goede nieuws.